Het Nabije Westen, een zo goed als wekelijkse rubriek in redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Een beperkt aantal onderwerpen, maar daarom nog niet per se de belangrijkste. Daarnaast kunnen ook opvallende uitspraken alleen aan bod komen. Disclaimer, de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het Nabije Westen van 30 juli 2022. Nog steeds valt er niet veel te lachen, maar er zit deze keer toch meer humor in dan je zou verwachten. Volop komkommertijd en dat zullen we geweten hebben. Naast vrijwel uitsluitend nog sport op radio en televisie, ander nieuws is er duidelijk nog nauwelijks, merk je dat uiteraard ook aan de herhalingen. En dan vooral de herhaling van FC De Kampioenen. Die moet stilaan het absolute wereldrecord hebben van het aantal herhalingen. Het moet al minstens de 1000ste keer zijn dat de reeks op de kijker wordt losgelaten. En still counting. Iedereen heeft er al wel op zijn minst een paar afleveringen van gezien of de hele reeks, wordt wel eens beweerd. Als je daar niet bij hoort, dan heb je ofwel geen tv of je bent stekenblind en stokdoof tegelijkertijd. Hoewel de schaarse keren dat ik door omstandigheden toch eens de moeite deed om een aflevering mee te pikken, heb ik die geen enkele keer volledig uitgekeken. It's not really my cup of tea en ik heb wel wat beters te doen. Deze keer wordt de reeks niet zomaar geprogrammeerd. Nee, ze gaat vergezeld van een stevige controverse. Blijkbaar zaten er nogal wat afleveringen in met foute humor. Als je lachen met homo's en zwarte heet het een dagen nog humor kan noemen natuurlijk. Ondertussen zijn er al 20 van de 273 afleveringen door de VRT geschrapt. Die zullen niet meer uitgezonden worden en zullen ook niet meer beschikbaar komen op VRT nu. Daar zitten ook afleveringen bij met acteurs die ondertussen in opspraak zijn gekomen. Men had ze misschien beter allemaal geschrapt. Wie ze nu nog niet gezien heeft, zal allicht toch niet meer kijken. Al is het niet echt zo dat de geschrapte en dus foute afleveringen nergens meer te zien zouden zijn. Op betaaldienst Streams, op verbodenafleveringen.be die doorverwijst via Dailymotion, waar ze al jarenlang ongestoord staan, en via allerhande YouTube-kanalen van anonieme gebruikers, zijn ze nog wel te zien. En ja, die schrapping gaat gepaard met de nodige commentaren, met tot levende clichés geworden uitdrukkingen als we mogen niks meer zeggen, tegenwoordig mag niks meer, wat een gezever, dat politiek correcte gedoe komt stil aan mijn keel uit. Wat een verzuurde wereld van muggenzifterij is dat nu toch geworden en tientallen varianten daarvan. Ondertussen is er zelfs al een petitie gestart om de foute afleveringen terug online te zetten. Het is duidelijk, een deel van Vlaanderen is verzot op foute humor en die mag dan ook gerust honderden keren herhaald worden. Al zouden zij, die menen echt niet zonder FC De Kampioenen te kunnen, zich beter zelf de hele reeks aanschaffen. Kunnen ze kijken zoveel ze willen. Eén bijzondere reactie wil ik u, luisteraar, toch niet onthouden, omdat het eerste deel ervan zo hilarisch dom is. Hier komt ze dus. Ik heb ondertussen 1 jaar van mijn leven in diner verbleven en je zou eens moeten weten wat die negen... je mag dat niet meer zeggen. Allee, onze gekleurde medemensen al daar zeggen van de blanke. Maar daar hoor je Unia niet van piepen, lafaards, moslimpijpers. Zwat. In de rest van deze reactie zegt de man nog dat hij op zijn 10e The Weather Girls op tv zag en dat hij toen bij zichzelf zei dat hij ook wilde trouwen met zo'n mollige vrouw met een donker kleurtje. And that's what I did. Ik kon het niet laten om daarop, op het eerste deel van zijn reactie dus, te antwoorden. Dat is toch wel straf. Ik wist niet dat Tunia ook al zeggenschap zou hebben over wat er in Guinea gezegd wordt over blanken. Ik dacht dat die alleen bevoegd waren in België. Nou zeg, 4 volle minuten voor zo'n belachelijk item? Moet kunnen, want het beroert duidelijk heel wat inwoners van dit koninkrijk. Maar iets ernstigers nu. Was u verwonderd toen u in de morgen las dat nieuw onderzoek bevestigt wat velen vermoeden, maar niemand durft te zeggen, namelijk dat er een aantoonbare correlatie is tussen het hoge overheidsbeslag en de federalisering van het land? Nee toch? Dat Vlaams volkvertegenwoordiger Rick Daams van Open VLD het bewijs daarvoor levert, wekte dan weer wel verwondering. Rick Daams, u weet wel, de man die in 2003, gelegen op de trappen van zijn riante villa, de volgende bevlogen woorden uitsprak. Weg met het sociaal profitariaat. Stempelaars kunnen toch gemeenschapswerk doen? Hij dus. Een van de argumenten voor een verdere staatshervorming is altijd geweest dat het verschuiven van bevoegdheden en dus ook budgetten naar de deelstaten tot efficiënter en beter bestuur zou leiden, zegt Rick Daams. En dat blijkt niet te kloppen, zeker niet als je naar de budgetten kijkt. Tussen 1990 en 2014 komen er 3 knikjes in het overheidsbeslag. Lees waar dat overheidsbeslag plots fix stijgt. Een ervan komt na de kredietcrisis of de bankencrisis van 2008, al was er ook sprake van een algehele onderlinge vertrouwenscrisis in de financiële sector, veroorzaakt door de uiteindende markt van zogenaamde rommelkredieten. De andere knikken kwamen er echter telkens na een grote staatshervorming. We zien dat in de periode 1990-1993 na de staatshervorming, waarbij onder meer de bevoegdheid over onderwijs bij de gemeenschappen wordt gelegd. En het is nog beter zichtbaar in de periode 2001-2003 na de Lambermont-staatshervorming. Voor de recentste 6e staatshervorming zijn er nog geen cijfers beschikbaar. Het schijnt dat dat een Belgische variant is op de hypothese van Peacock en Wiseman, een bestaande economische wet die stelt dat de overheidsuitgaven flink toenemen bij grote maatschappelijke schokken en dat ze nadien niet meer zakken naar het oorspronkelijke niveau, al dus nog de morgen. Rick Daams zegt dan wel dat er een verband is, maar dat is volgens hem niet noodzakelijk een oorzakelijk verband. Daarin lijkt hij dan veel te voorzichtig, want, zegt hij zelf, in het bedrijfsleven is synergie, diensten samenvoegen, een algemeen principe. Daarmee boek je efficiëntiewinst. Bij staatshervormingen lijkt men van het omgekeerde uit te gaan. Splitsen is daar de mantra voor efficiëntie. En dat klopt dus duidelijk niet. Als je 1 centrale administratie vervangt door 3 gewestelijke, dan moet je al erg efficiënt te werk gaan om globaal minder uit te geven, zegt hij. Om niet te moeten zeggen dat het gewoon onmogelijk is. Uit dat onderzoek van Daams blijkt ook dat de totale overheidsuitgaven in België veel sneller stijgen dan de welvaart. Het verschil is significant en die stijging is in grote mate te wijten aan de deelstaten. In de periode 1990-2014 gingen de uitgaven met 210% omhoog, terwijl de groei van het bruto binnenlands product slechts met 132% steeg. Het federale niveau is goed voor een stijging van 148% van de uitgaven, de deelstaten voor een stijging van 274%, bijna dubbel zo hoog. Het federale niveau krijgt in de perceptie meestal de schuld van ontsporende begrotingen en overheidsuitgaven, terwijl het net de deelstaten zijn die met efficiëntieproblemen te kampen hebben. De federale overheid fungeert eigenlijk alleen nog als doorgeefluik van geld naar de deelstaten en wordt zelf op zwart zaad gezet. Cijfers van Lode Verreek op basis van de situatie in 2013 geven aan dat in 2014 voor het federaal beleid slechts 26 miljard overblijft van de 118 miljard algemene middelen in de schatkist. Met 26 miljard elk jaar ook nog eens 2 miljard schrappen is alleszins niet evident. En eigenlijk zijn deze cijfers een pleidooi voor meer federale staat eerder dan geld blijven pompen in inefficiënte deelstaten. Dat wordt op een andere manier ook bevestigd door Dave Sinardé in Gazet van Antwerpen. Het is trouwens al vaker gezegd, wat we zelf doen, doen we beter, vooral als het erom gaat om zaken naar de Filistijnen te helpen. Mag die uitdrukking eigenlijk nog gebruikt worden? En eigenlijk doen we dat door hetzelfde te doen als vroeger de unitaire staat, waarmee de Vlaamse politieke cultuur een kopie is van de Belgische. We citeren Sinardé. Neem de kwaal van de politieke benoemingen. Die is even erg op Vlaams niveau. Aan de top van de administratie vind je overal ex-kabinetchefs van ministers. In de strijd tegen politieke cumuls zijn Brussel en Wallonië al verder gegaan dan Vlaanderen. En de provincies zijn we in Vlaanderen al 30 jaar aan het afschaffen. Het leidt alleen maar tot ingewikkelde compromissen. Vervolgens geeft hij het voorbeeld van de splitsing van de kinderbijslag. Citaat. Na de splitsing van de kinderbijslag zitten we met 4 aparte systemen. Vlaams, Brussels, Waals en Duitsstalig, die allemaal hervormd zijn, maar alle 4 heel sterk op elkaar gelijken. Zeker in Vlaanderen en Wallonië zijn de grote lijnen van de nieuwe kinderbijslag hetzelfde. Waar was die splitsing dan voor nodig? Het argument was toch dat elk landsdeel andere oplossingen nodig heeft. Bovendien zit je nu al met 4 verschillende administraties en een toegenomen complexiteit. Wat met een vader in Brussel en een moeder in Vlaams-Brabant? Als alle politieke energie die jarenlang naar de 6e staatshervorming is gegaan, was geïnvesteerd in een hervorming van de kinderbijslag voor heel het land, had je nu misschien een efficiënter en simpeler systeem. Omdat politici zowat overal klungelen, dit nummer van Vactus, Take Control. Een nummer uit 2015, dus lang voor de pandemie en de bijhorende complottheorieën. Ik vind zo goed als geen informatie over de groep, behalve dan dat de muziek als gevaarlijk wordt beschouwd en dus wel eens gecensureerd wordt. Maar ik kan aan de hand van wat ik vind niet uitmaken of de groep er rechtse sympathie op nahoudt, dan wel linkse. In het eerste geval hoort het nummer hier uiteraard niet thuis.
Politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. Educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them.
Illuminati, you'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free.
Open up your eyes, wake the fuck up, America. Elite control your lives with fear. Just scaring you with terror on your screen, telling you what to believe. But who benefits from panic, hunger, and greed? Yo, that's how they feed upon the masses like a fucking disease. The only answer is to rise up, get up off your fucking knees. Tap into your inner being like a 33rd degree. I'm planting mental seeds for men to break free of an evil greed. You can't see, cause you ain't believing me. But I'm telling thee that Televee ain't true. Just professionally manufacturing a fallacy, imbalancing your talents. We tragically waiting for things to fucking change magically and mystically. Rewrite our fucking history. This ain't no bullshit mystery. I'm locked in prison with the key. It's in your mind, it's the monster see.
Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be free.
And they subsidize illness in America. They have to. There's too much money in it.
Illuminati, you'll never.
Internet, it took away your intellect, it stripped you of respect. So now this is what you're left with. What's the symptoms of distress? Which prescription is the best? The definition of misdirection. Doctor's orders, get some rest. This hocus pocus diagnosis got you focusing on stress. These politicians ain't no better. Fit the description of the devil. Grab your pistols and get ready, cause they're trying to play your pedal. Yeah, they're trying to pull the strings, have us jumping through the rings. But they treat us like we're property, we're fucking human beings. Man, things are not the way it seems. Rarely see the American dream, cause it's more like a nightmare, fight fair. Yeah, I'll do that when a vote counts. Yeah, I'll do that shit when they don't doubt. Until then, we're all anonymous on a mission going all out.
Illuminati, you've come to take control. You can take my heartbeat, but you can break my soul. We all shall be free.
You've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has been
Illuminati. You'll never take control. Your new world order will lead to none at all. We all shall be free.
See, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions that puts them in need of Celebrex or Nasonex or Valtrex or Lunesta.
Vorige week melden we dat er toch terug gas door de Nord Stream 1 pijpleiding vloeide, hoewel men had verwacht dat Rusland de kraan niet meer zou openen. We hadden het over cijfers van, al naar gelang de bron, slechts 30% of 40% van de normale hoeveelheid. Dat bleek dus maar 30% te zijn en een paar dagen later was dit al gezakt tot 20%. Tegen dat u dit hoort is de pijpleiding misschien weer helemaal gesloten. Europa heeft daar een oplossing voor bedacht. Elk land zal zijn gasverbruik met 15% verminderen. solidariteit op zijn Europees, met een hele reeks uitzonderingen. Dat is bijna op zijn Belgisch dus. Zolang Europa afhankelijk blijft van Russisch gas, zolang financiert het Ruslands oorlog in Oekraïne. De Europese solidariteit kwam al eerder onder druk. Nu is de kans groot dat de zo nodige solidariteit om het hoofd te bieden aan wat er mogelijk op ons afkomt, hier de eerste barstjes of barsten zal vertonen. Ondertussen zijn Van Langenhoven en Co. weer stilletjes naar de achtergrond gedrongen en is de behandeling van de zaak rond de dood van Sandadia verschoven naar maart 2023. Allemaal verdrongen door wat zich afspeelt in Oekraïne en de gevolgen daarvan niet alleen op het leven van de doorsnee Europese burger, maar ook van de dreigende hongersnood in Afrika, de hollende inflatie, de torenhoge stijging van de energieprijzen, de energietransitie, het mogelijk stopzetten van de gasleveringen door Rusland, het stikstofprobleem, de onbetaalbaarheid van woningen, de klimaatverandering en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. En uitgerekend vandaag, 28 juli, horen we dat we ondertussen Earth Overshoot Day hebben bereikt. Het is de dag van een bepaald jaar wanneer, vanaf 1 januari geteld, de mensheid wereldwijd net zoveel van de aardse grondstoffen, voedingswaren en dergelijke heeft opgebruikt als wat de aarde in 1 jaar tijd terug kan opbrengen en geproduceerde afvalstoffen kan verwerken. Vanaf die dag zouden we een tweede aarde nodig hebben om te leveren wat er de rest van het jaar op onze aardbol nog zal verbruikt worden. België heeft die dag al op 26 maart bereikt. Als de hele wereld zou leven zoals de Belgen, dan zouden op 26 maart 2022 de natuurlijke middelen van de aarde al zijn opgebruikt. Er zouden dus meer dan 4 planeten nodig zijn om in deze levensstijl te kunnen voorzien. Maar inmiddels consumeren we vrolijk verder als nooit tevoren, genieten we ons te pletter tot de dood erop volgt. Dat niet iedereen doordrongen is van het feit dat we te veel consumeren en te veel uitstoten, mogen blijken uit hoe iemand van 30 jaar daar helemaal anders over denkt en allerlei drogredenen verzint om haar eigen handelen maar niet in vraag te moeten stellen. We noemen geen namen. We stellen ons alleen vragen bij haar manier van denken, waarin ze zichzelf redenen geeft om te blijven doen wat ze doet. En dat zegt al genoeg. Dus wat te denken van iemand die zegt dat ze echt wel stilstaat bij de klimaatverandering en daartoe ook het nodige meent te doen door voor kleine afstanden de fiets te nemen, bewuster te koken en minder vlees te eten en voorstander te zijn van thuiswerk, maar tegelijkertijd zegt dat ze dit jaar al 6 vluchten heeft genomen en dat ze binnenkort weer zal vertrekken omdat verre reizen maken waarvoor ze het vliegtuig moet nemen gewoon bij haar identiteit horen, omdat ze reizen echt gewoon belangrijk vindt, omdat ze er gelukkig van wordt. Daar heeft ze een aantal uitvluchten voor bedacht die haar geweten moeten sussen, maar die vooral niet gestaafd zijn met cijfers of andere bewijzen. Zij zegt dat verschillende vliegtuigen al klimaatvriendelijker zijn dan enkele jaren geleden en dat volle vliegtuigen klimaatvriendelijker zijn dan een wagen waar maar 1 of 2 personen in zitten. En dat ze moeite heeft met de gedachte dat ze individueel zou moeten inleveren als er in bepaalde landen of werelddelen amper iets gebeurt. Ze verwijst dan naar Amerikaanse steden die niet fietsvriendelijk zouden zijn en waar de voetgangers weinig plaats zouden krijgen. En tenslotte vindt ze alternatieven voor het vliegtuig, zoals een trein, ook gewoon lastig, zelfs binnen Europa. Ze werkt fulltime en als ze een weekendje naar Hamburg wil, zonder dat ze een vliegtuig zou nemen, dan is ze wel 9 uur onderweg. Bij de noodzaak van steeds meer lange reizen of dat weekendje Hamburg, stelt ze zich dus absoluut geen vragen. Anderzijds worden vaak wel in verhouding grotere inspanningen gevraagd van de gewone burger, terwijl de toplaag grootverdieners en de bedrijven vele malen meer verantwoordelijk zijn voor het oververbruik van onze natuurlijke bronnen en ook vele malen meer bijdragen aan de vervuiling van het milieu. Daar bestaan ook oplossingen voor. En daar pikt een tekst van Peter Terijn op Facebook onder de titel Directe Actie op in. Alleen om de eisen te verwezenlijken, zullen er ingrijpende politieke beslissingen moeten genomen worden, iets wat ik de huidige politieke klasse niet echt zie doen. Verder vooruitdenken dan hun eigen politieke carrière doen ze doorgaans niet. Toch geven we even de tekst mee van Peter Terijn. Meer dan de helft van alle schadelijke uitstoot van luchtverkeer is afkomstig van de 1% privéjets. Het gebruik van privéjets is praktisch relatief gemakkelijk te verbieden of desnoods fysiek te verhinderen, zonder dat het de modale burger pijn doet. De 47 cruiseschepen van de vloot van Carnival Cruise stoten 10 keer meer zwaveldioxide uit dan alle 260 miljoen auto's in Europa. Eén cruiseschip stoot elke dag meer fijnstof uit dan een miljoen auto's. Elke dag. 47 schepen zijn gemakkelijk te verbieden of fysiek tegen te houden, zonder dat de modale burger zijn leven radicaal moet omgooien. Laat ons zeer praktisch beginnen met het verbieden, hinderen, tegenhouden en desnoods saboteren van de grootste vervuilers. Dat is praktisch haalbaar, vergt relatief weinig inspanning en boekt snel meetbaar resultaat. Bovendien is het qua propaganda goed communiceerbaar. Dan geven we de kleintjes ook wat respect. Die hebben het al moeilijk genoeg. Tot zover Peter Terijn en zo is het maar net. De Morgen heeft nogal wat tips om beter en gezonder te leven. Regelmatig slaat de krant je om de oren met raadgevingen allerhande. Zaterdag 16 juli becommentarieerde in Zeno de zaterdagbijlage van de krant 6 heren hun eigen lichaam. Het levert grappige quotes op. De 23-jarige YouTuber Nathan van der Gunst is fier op zijn lijf en zegt trots te zijn op zijn torso, schouders en de positie van zijn tepels. Die zitten grosso modo bij iedereen wel op dezelfde plaats, maar goed, we misgunnen hem zijn trots en fierheid niet. Stijn Baart heeft zich onbedoeld of niet geout als homo, hoewel hij naar eigen zeggen de meest begeerde jongen bij de meisjes bleek te zijn. Maar hij bleef onzeker over zijn bovenbenen, waardoor hij vreselijk wijde broeken droeg om ze te camoufleren. Tot, aldus Baart, een lief zei dat hij dat juist het mooie vond aan mij. En Sven-Marie was extreem geobsedeerd door zijn gewicht. Hij was papperig en schaamde zich als hij met andere jongens onder de douche moest. Het was zo erg dat hij zelf sprak van ik heb tetten. Zijn t-shirt noemt hij dan ook zijn schild. Jeroen de Wulf, acteur en comedian, heeft ook al problemen met zijn gewicht nadat twee exen hadden laten verstaan dat zijn buik een probleem was. En hij voelde zich al gauw gekwetst door opmerkingen over zijn gewicht. Iedereen moet stoppen met pushen om af te vallen, zegt hij, want eerlijk, het is echt jouw zaak niet. En daar heeft hij uiteraard overschot van gelijk. De acteur, artiest en catnet-rapper Héritier Thibault voelde zich vroeger altijd erg klein, wegens zijn gestalte, tot hij een groeispurt kreeg, hoewel hij daarna nog steeds niet groot genoeg was. En hij had overgewicht. Maar nu is hij best tevreden en houdt hij van zijn lichaam, vooral van zijn benen, die nochtans door familieleden al lachend kippenpoten worden genoemd, omdat ze wat magerder zijn. En tenslotte de journalist Christophe de Borsu, die als kind net iets te dik was, maar als hij daarvoor werd uitgelachen, was er wel een leerkracht die het voor hem opnam en zei dat hij niet te dik was, maar mollig. Trauma's heeft hij er niet aan overgehouden. Hij droomt ervan een kwart triathlon te kunnen lopen en daarvoor kocht hij al een koersfiets en pompt hij elke dag wel een paar keer. En hij vindt zijn handen en benen zijn mooiste lichaamsdelen. Ongemeen boeiend allemaal. Volgende weken nog meer tips om af te vallen, dikker te worden, beter te slapen, beter te ontspannen, een sixpack te kweken, gezonder te eten, uw drankgebruik te matigen, te stoppen met roken, meer te bewegen. Kortom, oneindig veel tips om oneindig veel doelen te bereiken. Je hebt er, kortom, meer dan een levenswerk aan. Nog iets dat tot mijn verbazing niet echt veel reacties uitlokte. Of misschien volg ik daarvoor niet de juiste, tussen aanhalingstekens, media. 9% gelovige nieuwkomers van buiten de EU stelt geloof boven de wet, kopte de Standaard vorige maandag. En als de wet botst met het geloof, mag die overtreden worden. Vlaamse burgers van niet-Europese origine van de tweede generatie die een geloof aanhangen, zijn die mening nog net iets vaker toegedaan dan hun ouders. In Brussel is dat aandeel nog groter. Wetten van de staat en religieuze wetten, het wil wel eens botsen. En meestal lokt dat venijnige verwijten uit. Bart Somers, Vlaams minister van Samenleven, mag dan wel zeggen respect voor de rechtsstaat is een essentiële hoeksteen waarop we geen millimeter mogen toegeven. Vraag is of dat en in alle omstandigheden geldt en kan afgedwongen worden. En als het over andere regels en wetten gaat, hoeveel Belgen zijn dan minder strikt in de leer en overtreden de wetten? en in hoeverre wordt dan de hand gehouden aan de uitspraak van Somers. En soms is het gewoon noodzakelijk om wetten die onrechtvaardig zijn te overtreden. Het mag dan wel een wetsovertreding zijn, veel verworvenheden, denk aan mensenrechten, die nu niet meer in vraag gesteld worden, zijn er wel op die manier gekomen. En dan nog kort, de spilindex is weer overschreden. Daardoor stijgen de lonen en uitkeringen met 2%. Benieuwd hoe lang het zal duren voor de werkgevers weer schreeuwen om een indexsprong. Maar de inflatie op jaarbasis is dan wel licht, zeer licht, gedaald. Van 9,65 naar 9,62%. Het einde van de tunnel is daarmee vast nog niet in zicht. De deal die in de maak is tussen Engie, Electrabel en de overheid zal bijna zeker en in elk scenario negatief uitdraaien voor de burger. Als de overheid mede-eigenaar wordt, zullen de kosten meer door haar moeten betaald worden. Dat geldt straks evenzeer voor de berging van het nucleaire afval. De overheid krijgt echter ook haar deel van de opbrengsten, als die er al zijn. Want het zijn oude centrales en dus is de kans op defecten groot. En als de overheid deelt in de opbrengsten, dan heeft ze er ook belang bij om de prijzen voor de consument hoog te houden. Dat wordt een spagaat. Voor Groen is de mogelijke deal van de overheid met Engie Electrabel een bittere pil. Hadden ze eindelijk hun kernuitstap in de pocket, moeten ze daar alsnog door omstandigheden gedwongen op terugkomen. Maar, kort samengevat, verwijt Groen de regeringen die sinds 2003, jaar waarin over de kernuitstap werd beslist, aan de macht waren, te weinig werk hebben gemaakt van investeringen in hernieuwbare energie. Wij, Hongaren, zijn geen gemengd ras en we willen ook geen gemengd ras worden, zei Orbán vorige zaterdag. Hij voegde eraan toe dat de landen waar Europeanen en niet-Europeanen zich vermengen, niet langer nazi's zijn. Hij doet soortgelijke uitspraken al jaren. Nu kwamen deze extreemrechtse uitspraken hem op felle kritiek te staan. Orbán, die warme betrekkingen onderhoudt met president Poetin, voorspelde de neergang van het Westen en een decennium van gevaar, onzekerheid en oorlog. De Europese Commissie klaagt Hongarije momenteel aan over een recente anti-LGBTQI+-wet, een kopie van de Russische homopropagandawet. Deze wet verbiedt homoseksuelen in lesmateriaal op scholen of in tv-programma's die op minderjarigen zijn gericht. De opbouw van kapitaal door de dotaties die de partijen krijgen of zichzelf toekennen, gaat steeds sneller. Het zijn de partijen zelf die bepalen hoe hoog het bedrag is dat ze krijgen. De belastingbetaler financiert de politieke partijen die daarop de kiezer bombardeert met publiciteit. En ze bouwen een vastgoedimperium op. Ondanks beloftes dat de politiek dit probleem zal aanpakken, gebeurt er niets. Waarom zouden ze zelf snijden in hun rijkelijke inkomsten? En dan is er nog de affaire Hadja Labib, die als een verrassing uit de hoge hoed van Georges-Louis Boucher getoverd uit het niets onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken werd. De zaak krijgt genoeg media-aandacht. Alleen, waarom zwijgt de anders zo grootsprakerige Georges-Louis Boucher nu in alle talen? Waarom horen we hem niet? Tot slot gaan we naar het iets minder nabije Westen. In de Verenigde Staten heeft Manchin zijn verzet tegen de klimaatambities van president Biden opgegeven. Daarmee zou de weg open liggen om voor $369 miljard aan klimaatmaatregelen uit te rollen en er zou een minimumbelasting voor bedrijven komen van 15%, evenals een verlaging van premies voor de ziekteverzekering van miljoenen Amerikanen. Op voorwaarde dat er geen andere democratische senator stokken in de wielen steekt. Anderzijds maakt Trump zich op om de nominatie voor het presidentschap van de Verenigde Staten voor de verkiezingen van november 2024 te pakken te krijgen. Hij treedt daarbij in duel met zijn gewezen vicepresident Mike Pence, die op verschillende locaties proberen het publiek voor zich te winnen. De kans dat Trump de nominaties wint is groot. Zijn aanhang is nog meer dan groot genoeg in de Partij van de Republikeinen. In een recente peiling van de New York Times zei 49% van de Republikeinse kiezers dat ze voor Trump zouden stemmen. Pence kreeg slechts 6% van de stemmen achter zich. Onder meer het apenpokkenvirus, de mensensmokkel die aan het licht kwam bij bouwconcern Borealis en die slechts het topje van een uitbuitingsberg is, en het capaciteitstarief zullen voor een andere keer zijn. U hoort nu nog passend bij wat u vandaag hoorde en omdat het overal wel wat is, We're All Doomed, Trump vs. Biden, featuring Weird Al Yankovic. Dit was het nabijwisten van 30 juli 2022. Tot volgende week.
Ah, we're all doomed! People are breathing out this living poison and trying to float into my orifices. I lost my car keys. I had to steal my neighbor's Segway to get here today. And on the way, I crashed in this dumpster. And these kids are making a video and now I'm on TikTok. I can't...
Excuse me.
Yeah? Being not hysterical? Despite, you know, things? Oh, I can do that. Dignified.
Gentlemen, welcome to the first presidential debate. Our first question in the key of G sharp minor is
Scoo doo doo dit doo dee din bim da ba da boo ba ba doo dit.
I'm so sorry.
2020 is a raging hellscape. Any ideas on how to stop a worldwide plague?
We should be providing people the help they need. He knew back in February it was a deadly disease. What did he do? He's on tape acknowledging he knew.
Really?
He waited and waited and waited, and he didn't even tell you.
President Trump did a phenomenal job. People said that.
Well,
we got the gowns, we made the ventilators, we got the masks. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. The biggest mask I've ever seen. The biggest mask I've ever seen.
Will we ever get back all the jobs we lost? Or should we set up 11 million Etsy shops?
My economic plan would create $1 trillion in economic growth.
He has no intention of making it better for you all at home.
I brought back football. It was me, me.
What?
Big Ten football, and I'm very happy.
Who's it gonna be?
They wanna take out the cows, the cows.
In the West Wing.
Now here's the deal. He has no idea what he's talking about.
We're living in the apocalypse. I'm begging you to put a stop to this, pretty please.
He said he could inject some bleach. They cheat.
If the Supreme Court is truly supreme, where's the guac, ground beef, and sour cream?
The American people have a right to say who is the Supreme Court nominee.
Our biggest inducer are from Notre Dame. We have a phenomenal nominee.
I ran out of questions, but still got a. It's time to drop some bars, let's see how you freestyle!
In Europe, they live their forest cities, they're called forest cities, it's a forest city.
You know, he talks about the art of the deal, China's perfected the art of the steal.
Bad things happen in Philadelphia, bad things.
He's just afraid of
the left. Stand back and stand by.
But he said there were very fine people on both sides. He said maybe we should drop a nuclear weapon on hurricanes.
The cars have computers all over the place.
Who's it gonna be?
They want to take out the cows
in the West Wing.
Now here's the deal, he has no idea what he's talking about.
We're living in the apocalypse, I'm begging you to put a stop to this, pretty please.
Keep yapping, man,
the people understand,
he doesn't have a plan.
Exploding trees, COVID-19, hurricanes with names past the letter Z. Conspiracy theories about vaccines, murder hornets coming from across the sea. Too many memes about World War III, can't tell what's hell or reality. Earthquakes ruining my whole week, cause I dropped my keys in the crack between the cup holder and my car seat. Who's it gonna be?
They wanna take out the cows
in the West Wing.
Now here's the deal, he has no idea what he's talking about.
We're living in the apocalypse, I'm begging you to put a stop to this, pretty please.
He said he could inject some bleach, they cheat.
Who's it gonna be?
That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man.
If you'll excuse me, the murder hornets come out at midnight, so I've got to go home and seal the door to my purge room. And I'll take